Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, zeer hartelijk welkom in De Rots in de Branding. Voor vandaag heb ik een drietal zeer bijzondere getuigenissen. De eerste alleszins zeer uitzonderlijk. Maar ik zou willen aanvatten met enkele zinnen uit de Bijbel. Zoals Jeremia: voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen. Voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd. Of de Galatenbrief: maar toen besloot God, die mij al voor mijn geboorte had uitgekozen. Of Jesaja: dit zegt de Heer, die jou gemaakt heeft en al in de moederschoot gevormd. Beste luisteraars, u hoort het allemaal, zeer mooie teksten. En als gelovigen nemen we aan dat God met ieder van ons een plan heeft in ons leven. Een plannen, levensroute, een levenskeuze die God graag zou hebben dat we bewandelen. Deze volgen verzekert ons een rust en geluk. Het is misschien niet de meest pijnloze weg, maar het is een weg voor ieder van ons bestemd en waartoe God ook de nodige genaden en ook capaciteiten in ons daarvoor heeft voorzien. Maar in het verhaal dat ik samen met jullie zal doornemen, worden deze mooie gedachten eigenlijk grondig doorheen gegooid. Kan je in die verhalen nog spreken van: we zijn allemaal geliefd door God en gewenst door Hem. Laat staan, gepland door Hem. Op internet bestaat de website Aletheia, een stichting voor evangelisatie via de media, opgericht door leken in 2011 en gesteund door de Pauselijke Raad voor de bevordering van de nieuwe evangelisatie. Op deze site verscheen een getuigenis met als titel: ik ben geboren uit een verkrachting van een kloosterzuster. Dank je, mama, voor je moed. En het is de getuigenis van de dochter, nu een jonge vrouw. Maar zo eenvoudig was de weg om tot deze uitspraak te komen niet. Zij had haar getuigenis vermeld nadat op dezelfde site een artikel was verschenen over baby's geboren uit een verkrachting. Maar de vrouw drong aan op anonimiteit en ook over de omstandigheden van de verkrachting van haar moeder, toen een godgewijde zuster. Ik stel voor, eerst een mooi lied, Elia Rickert, en dan lees ik voor jullie in een vrije vertaling haar getuigenis.
Geen zee te hoog, geen stroom te snel, er is geen golf te groot, geen storm te fel.
Er is geen nacht te lang, geen dag te graag, liefste ik ben niet bang, samen met jou. En juist daarom zing ik voor jou mijn lied. En juist daarom vind ik de woorden niet. om je te zeggen,
er is geen zee te hoog, geen huis te klein, er is een regenboog. In de woestijn,
er schijnt een kleine ster, dwars door de kou. Liefste, het is niet ver, samen met jou. En juist daarom zing ik voor jou mijn lied. En juist daarom vind ik de woorden niet
om je te zeggen wat ik voel.
En juist daarom weet ik geen ander. En juist daarom vind ik de woorden niet,
maar jij weet wel wat ik bedoel.
Beste luisteraars, ik start dan met deze bijzondere getuigenis van de dochter. Ik vernam pas over 3 jaar dat ik geboren ben uit een verkrachting en het is nu voor de eerste keer dat ik daarmee publiek naar buiten kom. Bij aanvang, als ik het vernam, heb ik alles gedaan om het te ontkennen of toch om er niet aan te moeten denken. Mijn eerste gevoel was dat ik uiteindelijk niet het project was van een persoon en zeker niet van mijn moeder. Zij was geroepen voor een leven totaal verschillend dan wat ze met mij heeft beleefd. Op het ogenblik van de verkrachting was mijn moeder een godgewijde zuster. Ze had reeds haar eeuwige geloften uitgesproken 5 jaar voor mijn geboorte. Zij was een zeer getrouwe zuster, in de geest van paus Johannes Paulus II. De zorg voor de jongeren in en voor de kerk stond centraal in haar leven. Er zijn nog vele zaken die ik niet weet van wat er echt is gebeurd. Veel heb ik gevonden in het opgraven van oude brieven die mijn moeder ontving in die tijd. De gehele periode van de zwangerschap heeft ze beleefd in het buitenland. Daar kreeg ze brieven van haar familie, van de zusters van de gemeenschap waarbij ze geleefd had en van haar geestelijke leider, een priester, die trouwens mijn doop-Peter is. En de jonge vrouw getuigt verder. God was zeker aanwezig in het leven van mijn moeder, van bij aanvang. Ik stel dat vast in de woorden van de overste van de kloostergemeenschap wiens enigste bekommernis was om haar te beschermen. De overste had onmiddellijk gedacht, in akkoord met de familie van mijn moeder, dat het beter was om haar weg te halen uit haar omgeving, om alzo een serene beslissing zonder buitendruk te kunnen nemen. Mijn moeder had toen de keuze om mij af te staan voor adoptie en terug te komen in de gemeenschap, of om het kloosterleven te verlaten en de moederrol volledig op zich te nemen. God heeft zich geuit door de personen die mijn moeder omringden in deze periode. Ik heb wel nooit de brieven kunnen lezen die mijn moeder heeft geschreven, maar dus wel de antwoorden van de vele personen die naar haar schreven. Ik heb die brieven gelezen en herlezen gedurende een periode van vele maanden. En ze helpen me nu om nu getuigenis af te leggen. En de dochter vervolgt: zo kon ik ontdekken hoe mijn moeder van bij aanvang zeer verward was door de gebeurtenis. Ook hoe ze beladen werd met een gevoel van schuld want geen enkele keuzeoplossing leek haar de goede. Ten slotte legde ze alles in de hand van God. Zo schreef haar geestelijke leider, de priester en mijn doop-Peter, naar mijn moeder. Beste R, deze dagen nog kwelde ik me enorm met het idee dat ik er niet ben geweest om je te verdedigen, en ook omdat ik me steeds afvraag waarom dat jou moest overkomen. En de priester schreef verder: ik heb wat rust gevonden in het woord van de Heer bij het lezen van het boek Job. God legt ons op de proef om onze trouw uit te testen. Ik weet zeker dat jij uit deze situatie zult geraken, zoals altijd. We gaan even luisteren naar Psalm 137, gezongen door de Kingskies. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij en weenden. Elk stortte daar zijn bittere jammerklacht, wars van vreugd en vrolijke gezangen.
Of Babylon, there we sat down and wept. When we remember Zion on the willows there, we hung up our lyres, for there our captures. We cried off the songs and our dumb mind dispersed, saying, singers, one of the songs of Zion, saying, singers, one of the songs of Zion. Remember your Lord against the Edomites, the day of Jerusalem, how they sail a bit down to its foundation. So daughter of Babylon, dead to be destroyed, but shall be he repays you, saying, sing us one of the songs of Zion.
we sit down with, when we remember Zion on the willows.
Beste vrienden, we lezen dus samen de getuigenis van een jonge vrouw geboren uit een verkrachting van een godgewijde zuster. In het tweede deel van de getuigenis komt de confrontatie naar boven met wat ik in het begin van de uitzending aanhaalde. We zijn allen geboren binnen een heilsplan van God. Hij heeft met ieder van ons een plan. Maar hier in dat geval is de jonge vrouw helemaal niet gepland. Zeker niet door de verkrachter, maar uiteindelijk niet door de verkrachte moeder, die juist het plan van God als religieuze aan het volbrengen was. Maar vooral de gevoelens van de jonge dochter geraakten totaal in de war. En ik lees verder. Deze brieven lezen gaven me een koude douche. Ik denk dat iedereen zich wel verheugen bij de gedachte dat we allemaal geplant zijn en bemind vanaf het eerste moment van ons ontstaan. Maar zelfs, al is dat niet altijd het geval, God bemint ons wel onmiddellijk op het ogenblik dat Hij ons op deze wereld heeft geprogrammeerd. Ik heb er lange tijd over gedaan om dat te kunnen verstaan, en ik heb dan toch de hand van God vastgegrepen om klaarder te zien. Ik kan u ook vaststellen via de brieven dat de personen die ons, mijn moeder en ik, toen hebben omringd, mij ook in hun genegenheid hadden opgenomen. Ze beoogden niet alleen het goed van mijn moeder, maar ook het mijne. Iedereen heeft ons tenslotte aanzien als een echt gezin. Op een dag kreeg mijn moeder van een kloosterzuster een klein kaartje, waarin ze haar gebeden toevertrouwde voor mijn moeder, maar ook voor mij. En ze schreef erbij over mij: de arme kleine, zij is in niets verantwoordelijk. Zij is een onschuldige die niet moet boeten voor de fouten van iemand anders. En de dochter vervolgt: ik denk dat het sinds die brief is dat mijn moeder stilaan uit een depressie is geraakt. Ikzelf heb in deze woorden de kracht gevonden om tegen mezelf te zeggen: oké, je bent geboren uit een verkrachting. Ofwel, blijf je lamenteren dat je een ongeluk bent? Of je kan God elke dag bedanken dat Hij ervoor gezorgd heeft dat je kon leven en groeien met zo'n grootmoedige moeder. Het lezen van dat kleine kaartje heeft me doen herleven, getuigt de dochter. Beetje bij beetje ontdekte ik toch het plan van God voor mij. Nu ik aanvaard heb van waar ik kom, verlang ik dat plan ook te realiseren. Ik besef nu dat God me een kans heeft gegeven die men vandaag weigert aan miljoenen baby's elke dag. Ik stel voor terug even te luisteren naar een lied. Heer, met een nederig hart smeek ik u geknield. Heer, help me verder te stappen, want ik ben moe om alleen verder te stappen. Heer, laat mij mijn plaats zien in uw meesterplan. Johnny Cash.
Oh Lord, help me to walk another mile, just one more mile. I'm tired of walking all alone. And Lord, help me to smile, another smile, just one more smile. Don't think I can do things on my own. I never thought I needed help before. thought that I could get by myself. But now I know I just can't take it anymore. And with a humble heart on bended knee, begging you please for help. Come down from your golden throne to me, to lowly me. I need to feel the touch of your tender hand. Release these chains of darkness. Let me see, Lord, let me see just where I fit into your master plan. I never thought I needed help before. Thought that I could get by myself. Now I know I just can't take it anymore. And with a humble heart on bended knee, begging you please for help. With a humble heart on bended knee, I'm begging you please for help.
En ik lees de getuigenis verder. De jonge vrouw herneemt de verdere gebeurtenissen. Het uur van mijn geboorte greep plaats een dag in december 1993. Mijn doop-Peter, de priester, schreef aan mijn moeder deze enkele woordjes. Beste R, dank. Dank om ja te hebben gezegd tegen het leven. De situatie werd er niet gemakkelijker op, dat was zeker. Zo moest mijn moeder ook aan de heilige stoel de opheffing vragen van haar eeuwige geloften met het opgeven van de motivatie, de redenen die haar daartoe verplichten. Maar God liet het kwaad niet gebeuren zonder er een groter goed uit te halen. Na mijn geboorte ontving mijn moeder een post bij de bisschoppenconferentie en werd speciaal benoemd voor de pastoraal op nationaal niveau bij de jongeren. En dit vele jaren. God liet niet toe dat ze zou moeten verzaken aan haar roeping om te werken met de anderen en vooral met jongeren. En zo groeide ik zelf ook op tussen de jongeren, dicht bij God. Jongeren die niet beschaamd waren te getuigen van hun geloof. Ikzelf werd een jonge vrouw met liefde voor het geloof en voor de kerk. Uiteindelijk besluit de dochter: er rest me enkel om God te danken voor de kans die Hij me gaf op de wereld te komen en er te groeien bij mijn moeder, die ook nooit abortus als optie heeft genomen. Het leven was zeker, vooral voor haar, niet altijd gemakkelijk. Maar elke avond vertrouwen we telkens op God. We leerden alles samen en ik geloof dat het feit van samen alleen te zijn gebleven een speciale band heeft geschapen onder ons. Ik hoop dat deze getuigenis nuttig mag zijn voor de vrouwen zoals mijn moeder, die beslissingen moeten nemen over hun kinderen. En ik bid jullie, denk niet aan abortus. God heeft een bijzondere liefde en bereidt grote plannen met deze kinderen die toch op de wereld kwamen zonder te zijn gewenst. De Heer verleent grote genaden voor de moeders die ja zeggen tegen het leven, zelfs al ontstond dat leven uit een pijnlijke situatie. Jullie kinderen, geboren uit een verkrachting, eert en loof de Heer elke dag van jullie leven.
Je vraagt je af, wat heeft mijn leven voor zin? Waar leidt de weg naartoe? Je wacht al zo lang op een plek om te schuilen. Het maakt je bang en moe. Hey, geef nooit op, kijk door je tranen. Ik kwam op aarde en stierf daar voor jou. Want ik vind jou waardevol, betekenisvol. Ik heb een plan met al jouw dagen. Oh, jij bent waardevol. En ook al voelt het soms anders, jouw leven maakt een verschil. Ik ken jouw pijn, ik werd geschopt en geslagen. Ik werd vernederd, door mijn vader verlaten. Ik vocht de diepste strijd. Aan een kruis droeg ik jouw zonden. Ik werd doorboord en maakte jou vrouw. Want ik vind jou waardevol.
En dat was Gerard Troost met Waardevol. Beste luisteraars, ik had nog graag met jullie een andere getuigenis willen doornemen. Het gaat ook om een zware gebeurtenis die een mensenleven plots helemaal doorheen slaat en waarbij moeilijke beslissingen moeten worden genomen. Het is een getuigenis vermeld op de website van de Evangelische Omroep. De Amerikaanse Jennifer Christie heeft 4 kinderen. Zij was op zakenreis. Ze vertelde het volgende. Afgelopen januari 2014 was ik op zakenreis in een klein hotel in een universiteitsstad. Ik ben altijd op mijn hoede, maar het was zo besneeuwd en winderig dat ik de voetstappen niet kon horen, zelfs al hadden ze luid geklonken. Het gebeurde allemaal zo snel. Ik had de deur van de hotelkamer nog open, draaide mij om en daar stond hij, een enorme man. Mijn eerste gevoel was geen angst, maar verwarring. Hij sloeg me in het gezicht. Ik herinner me zelfs niet gesleept te zijn geweest in de kamer. Later ben ik gevonden bij de trap. Hoe dat komt, weet ik niet. Misschien wou ik hulp gaan zoeken. De verkrachting was gebeurd. De testen van HIV, gonorree, chlamydia, syfilis en herpes waren allemaal negatief, godzijdank. Maar ruim een maand na deze erge gebeurtenis was Jennifer voor haar werk op een cruiseschip. Daar voelde ze zich op een dag erg ziek. Het schip meerde aan in Cartagena, Colombia, en haar collega's stuurden haar naar het ziekenhuis. Daar werd een echografie genomen en stelde men vast dat ze zwanger was. Terug op het schip vertelde ik de artsen een verkorte versie van mijn verhaal. Ik werd daarna zowat in een quarantaine geplaatst. Was het uit voorzorg voor een zware psychische ineenstorting? Misschien gevaar voor zelfmoord? Wie weet, ik weet het niet. Maar wat ik dan wel aanhoorde was een team van goed bedoelende artsen en verpleging om me te troosten met hoe gemakkelijk het is om je ervan af te maken en om dan weer het normale leven te herstarten. Zo gemakkelijk. Er waren dan ook die vele en vele transatlantische telefoongesprekken vol tranen met mijn man. Maar de woorden, makkelijk weghalen, zijn nooit over onze lippen gekomen. Trouwens, toen ik mijn man voor het eerst vertelde dat ik zwanger was, zei hij me met zijn kalme en vastberaden stem: Oké, het is in orde. Ik vroeg hem: wat bedoel je met alles in orde? Ik bedoel, we kunnen dit aan. We geraken er wel door. Het komt in orde. En ik hou van baby's. We gaan nog een baby krijgen. Liefje, dit is een geschenk. Het is iets prachtigs uit iets verschrikkelijks. We kunnen dat wel aan. Vanaf dat moment, het antwoord van mijn man, begon het in mij te kribbelen, toch van vreugde voor het nieuwe leven in mijn buik onder mijn hart. Deze nieuwe, groeiende liefde overwon de schroom en angst in mij. En mijn man had gelijk, we kunnen dat aan. En zo getuigt Jennifer Christie verder hoe zij de laatste ochtend op de boot het zorgzame team op de hoogte bracht van haar beslissing. De reacties op de gezichten waren duidelijk, en vooral bij de arts die het meest geduwd had tot een abortus kwamen tranen in de ogen. En Jennifer besloot moedig: ik dacht voor de eerste keer hoe God dan deze gebeurtenis, deze nachtmerrie, toch ten goede kan gebruiken. De periode van de zwangerschap verliep daarbij dan zeer moeilijk, met vele gezondheidsproblemen, meer in dan uit het ziekenhuis. Daarbij ook een periode van dreigende te vroege bevalling. Dus ook veel bedrust enzovoort. Maar emotioneel bleef Jennifer sterk en verlangde er hevig naar haar zoon veilig en levend in haar armen te kunnen nemen. Ze getuigt verder: de jongen werd uiteindelijk geboren in oktober 2014. Hij werd verwekt in het geweld, maar is uiteindelijk een geschenk van God. Een heerlijk geschenk die ergens een leegte in ons gezin opvulde die we nooit hadden beseft. Hij maakte ons gezin volledig. Ik ben zo dankbaar verbonden te mogen zijn met andere vrouwen die door een verkrachting zwanger werden. Wij zijn overlevenden en geen slachtoffers. Mijn zoon heeft me genezen. Het was hartverscheurend om iedereen steeds te horen zeggen hoe gemakkelijk ik er vanaf had kunnen zijn. Zelfs sommige vrienden dachten zelfs dat ik een fout maakte door het kind te behouden. Maar de druk die ik voelde om te aborteren, die druk heeft eigenlijk mijn ogen geopend. Tot zover dit emotionele maar moedige getuigenis van Jennifer Christie, nu moeder van 5 kinderen. En uiteraard ook gesteund hier door de moedige houding van haar echtgenoot. Met haar verhaal bereikt Jennifer andere vrouwen die zwanger zijn geworden door verkrachting. Zoals ze verklaart: mijn zoon heeft een stem. Tot het moment dat hij die zelf kan gebruiken, is het mijn taak en mijn voorrecht om voor hem te spreken. Dit is mijn verhaal. Beste vrienden, ik stel voor te luisteren naar Caitlin Jane met Unborn. Ik ben ongeboren, ik kan niet spreken, ik ben in leven, mijn hart klopt. Uw keuze is alles wat ik heb, houd mij. Ik verlang, mama, in je handen te worden gehouden. Gods diepe liefde voor je is eeuwig. Houd mij alsjeblieft. Beste vrienden luisteraars, graag voeg ik er nog een derde getuigenis aan toe. Het is ook een getuigenis na een zware verwerking. Deze keer niet over een moeder die toch het leven geeft aan haar kind dat helemaal niet gepland was en zelfs met geweld werd verwekt, maar deze keer over een moeder wiens kind gewelddadig uit het leven stapte. Het is een merkwaardig bericht van het persagentschap Zenit. Moeder Adriana Bassanetti was aanwezig op de algemene audiëntie met paus Franciscus van woensdag 17 juni 2015. Het thema van de toespraak van de paus was de rouw in een gezin. De paus vertelde hoe in de kapel van het Santa Marta-huis ouders komen met de foto van een zoon of van een dochter. En met een bedroefd gezicht zeggen ze dan: hij is heen gegaan, zij is heen gegaan. De dood raakt, en wanneer het om een kind gaat, raakt hij diep. Aldus de paus, heel het gezin blijft als verlamd en verstomd achter. In deze gevallen is de dood als een zwart gat dat zich in het leven van de gezinnen opent, aldus paus Franciscus. Adriana Bassanetti kon de paus omhelzen. Al eerder had ze paus Benedictus XVI en de heilige Johannes Paulus II ontmoet. Zij stichtte de Italiaanse associatie Figli in Cielo, kinderen in de hemel. Ze verklaarde op Radio Vaticaan hoe deze knuffel met de paus haar een gevoel gaf, alsof hij in zijn armen de hemel en de aarde omknelde. En de moeder vertelde verder op Radio Vaticaan: de ontdekking van God heeft me losgerukt uit een toestand van vernietigende frustraties waarin ik na de zelfmoord van mijn dochter was terechtgekomen. Ik ben psychotherapeute en dus heb ik de gewoonte om jonge adolescenten te volgen in deze voor hen moeilijkste periode. Ik dacht alles correct gedaan te hebben in de opvoeding van mijn dochter Camilla. Ze was wel zeer kwetsbaar en ze nam op haar alle problemen van de anderen en durfde niet reageren. Dat was een eeuwige discussie onder ons. Ik zei haar voortdurend dat ze zich moest verdedigen. Stel je voor, op 21 jaar schreef ze in haar intiem dagboek: ik heb nooit iemand beledigd. Alzo is haar eerste affectieve ervaring niet goed verlopen. Ze begon minder te eten. Ik zag bij haar alle symptomen verschijnen die gekend zijn tijdens de therapieën. Ik maakte me zorgen en vertrouwde haar toe aan een psychologe die ik goed kende en vertrouwde. Maar deze laatste slaagde er niet in de situatie te beheren met verschrikkelijke gevolgen voor mijn dochter. Sindsdien herpakte ze zich niet meer en moesten we onze toevlucht nemen tot medicatie. Uiteindelijk verdroeg Camilla dit diepe lijden niet meer. Het werd onverdraaglijk en ze gooide zich van het balkon van de 6e verdieping bij ons thuis. Wat heel raar was, is dat haar lichaam miraculeus ongehavend terechtkwam op de grond, alsof iemand haar heel zacht op het altaar van de aarde heeft gelegd, als een offerande aan de Heer. Ik hou eraan, vervolgde moeder Adriana Bassanetti, deze gedachte in mij te houden, want ze had een zuivere ziel. En de moeder getuigt verder: ik verkeerde daarna diep in de bodem van een zwart gat, zodat ik zelf God niet zocht. Ik had hem echt opzij gezet. Eigenlijk wou ik me stilaan laten doodgaan. Zelfs toen ik me wou herpakken en heroprichten, had ik er de kracht niet toe. Mijn lichaam was afgescheurd van mijn geest. Ik heb de hulp ingeroepen van een arts, want ik voelde me ook verantwoordelijk voor mijn ander kind, mijn zoon. De arts verplichtte me om tenminste eenmaal per dag toch rond de blok te gaan van mijn huis. Op een dag ga ik buiten, in de late namiddag om niemand te ontmoeten. Er was veel mist en ik was zeer zwak. Na de ronde zocht ik een plek op om even op kracht te komen. In die mist zag ik plots heel in de verte een klein lichtje. En naarmate ik dichterbij kwam, zag ik de silhouet van de kerk. Ik kwam nog naderbij en zag onder het lichtje de deur. Maar tussen het lichtje en de deur stond een bordje met de ongelooflijke tekst die mijn leven nu nog steeds begeleidt. Kom mee met mij op weg. Deze zin, op het ogenblik dat ik zo kwetsbaar was, heeft me doorboord. Kom mee met mij op weg. Ik ben de kerk binnengegaan en in een verlichte kleine kapel waren jongeren in aanbidding. Toen ontving ik een eerste nieuwe levensadem. Als er hier meisjes zijn met zo'n gelaat, dan kan Camilla niet echt dood zijn. In deze kerk is alles opnieuw begonnen voor mij. Daar in de donkerte, achter een kolom, alsof ik beschaamd was daar te zijn. De vermoeidheid was verdwenen en ik ben teruggekeerd naar huis. Ik had nu de zekerheid dat ik in de donkerste momenten terug naar hier moest keren, waar ik telkens kracht en een grote warmte kon putten. Daarom zeg ik aan de gezinnen die met mij stappen, laten we dat diepe lijden, maar ook deze kostbare gebeurtenis beleven zoals Maria, die ons verbindt met Christus en zijn kruis. Tot zover deze getuigenis van mevrouw Adriana Bassanetti. Come and follow me.
I need to work for me.
Dat was de gemeenschap Home of the Mother, Come and Follow Me. En ik keer even terug naar het slot van de toespraak van de paus op deze algemene audiëntie waar de paus iedereen oproept concreet uitdrukking te geven aan de zin van het geloof ten aanzien van de gezinservaring van rouw. Men moet het recht op wenen niet ontzeggen. We moeten wenen bij rouw, aldus paus Franciscus. Ook Jezus barstte uit in tranen en was diep geschokt door die zware rouw van een bevriend gezin. De paus heeft het over de dood van zijn goede vriend Lazarus. En paus Franciscus vervolgde: we kunnen leren van het getuigenis van veel eenvoudige en sterke gezinnen die bij het voorbijgaan van de dood ook het voorbijgaan ervaren hebben van de Heer, gekruisigd en verrezen, met zijn onherroepelijke belofte van de verrijzenis van de overledenen. Laten we ons het gebaar van Jezus herinneren. En Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Zo zal hij met al onze dierbaren doen, en ook met ons wanneer we elkaar zullen ontmoeten. Jezus zal ons allen als gezin herstellen, aldus de paus. Beste vrienden, zo zijn we gekomen aan het einde van deze toch wat zware aflevering, maar steeds toch eindigend in een hoop en ja, toch een vreugde, een inwendige vreugde en vrede vooral, die ons uiteindelijk alleen maar de Heer kan geven als we alles in zijn handen geven, durven geven. Zo, beste vrienden, de tijd zit er bijna weer op. De drie getuigenissen waren vooral gericht op de relatie moeder-dochter. En ik stel voor een beetje evenwicht te brengen en af te sluiten met een mooi lied over de relatie vader-dochter. Even ervoor horen jullie mevrouw Adriana Bassanetti. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. En met Marco en dochter Jada Borsato gaan we eruit.
L'esperienza del lutto, soprattutto principalmente è nato come accompagnamento per le famiglie che avevano vissuto la perdita di un figlio attraverso una ribellione iniziale che è comprensibilissima perché perdere un figlio credo che non ci sia dolore più grande.
Dezelfde ogen, dezelfde mond, dezelfde lach. We gaan steeds meer op elkaar lijken elke dag. Ik ben zo trots dat ik zo dicht bij jou mag zijn. Ik hou van jou. Ik ken je al vanaf zo lang als je bestaat. Ik draag je bij me, maakt niet uit waar ik ook ga. Ik zou niet weten hoe het zonder jou zou zijn. Ik hou van jou. Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij. We blijven samen voor altijd. Ik laat je nooit alleen, je maakt me blij. Ik hou je vast en laat je vrij. En ik vertrouw erop dat jij nu echt wel weet. Maar stiekem kijk ik toch een beetje mee. Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij. Want jij bent ik en ik ben jij. En dat is voor altijd. Samen voor altijd.
Ik hoor bij jou.
En jij bij mij. Beste vrienden voor altijd. En als ik in de spiegel kijk, dan weet ik dat ik op je lijk.
Ik zie de wereld door jouw ogen.
Zou ik op je dromen mogen? Jij brengt mij in een supersfeer. Beleef alles weer voor de eerste keer. Ik leef en ik leer en ik ben niet bang. Omdat ik weet dat jij me vangt. Jij bent de man.
Ik ben de man.
Jij wijst de weg.
En ik pak je hand.
Van je eerste dag tot je laatste dag. Van je eerste traan tot je laatste lach. Ik draag je in mijn hart dichtbij.
Samen zijn
we. Ik hoor bij jou. Jij hoort bij mij. We blijven samen voor altijd. Ik laat je nooit alleen. Je maakt me blij. Hou je vast en laat.
want jij bent ik en ik ben jij en dat is voor altijd.
Leven gaat toch veel te snel aan ons voorbij. Maar wat een hoop mooie momenten delen wij.
Als ik je nodig heb, dan ben je er voor mij.
Ik hou van jou, ik hoor bij jou, jij hoort bij mij. We blijven samen voor altijd. Ik laat je nooit alleen, je maakt me blij. Ik hou je vast en laat je vrij. Samen voor altijd.